In Marcus hoofdstuk 12 waren wij bij enige kwesties. Want de vraag is, hoe zeggen de schriftgeleerden dat de Christus een zoon van David is? Want David zelf heeft door de Heilige Geest gezegd, dat wil zeggen van Gods wegen geïnspireerd. Jehovah heeft gezegd tot mijn Heere, de Heere heeft tot mijn Heere gesproken, zit aan mijn rechterhand. Voor degenen die heel letterlijk willen lezen, is nu de vraag, aan welke kant zit... Ze zitten naast elkaar, toch? Zit aan mijn rechterhand. Wie zit er nou rechts? Zit aan mijn rechterhand. Wie zit er rechts? Jehovah of Adonai? U kijkt me aan, vond ik zo van, hij zal het wel zeggen. Ik waag me er niet aan. Jehovah heeft gezegd tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand. Dus Adonai zit rechts, Jehovah zit links. Als het nou gaat over vader en zoon, wie van de twee is dan de vader en wie is de zoon? Kom je nooit meer uit. En over wie de rechts en links zit, kom je ook niet uit. Want in vers 5 wordt tot Adonai gezegd, nou ja, er wordt tot de priester in de eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek gezegd, Jehovah is aan uw rechterhand. Maar in vers 1 was het precies andersom. In vers 1 zit de Messias, de Heere, aan de rechterhand van Jehovah. En in vers 4 en 5 zit Jehovah aan de rechterhand van de Messias, namelijk de priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Zodat je meteen weet dat dat rechterhand niet letterlijk, niet plastisch bedoeld is. Letterlijk waarschijnlijk toch wel, maar ja, het is maar de vraag wat je eronder verstaat. Als iemand je rechterhand is, aan welke kant zit hij dan van je? Dat maakt niks uit, heeft er niks mee te maken namelijk. Hè? De positie aan de rechterhand van Jehovah is een uitbeelding van identificatie met. Die twee horen bij elkaar. En wie er dan rechts is van wie, maakt in dat verband al niks meer uit. Ze zijn namelijk één. Het is trouwens goed te verklaren dat het woord Yamin, dat is namelijk de rechterhand, dus wat hier staat, Yamin, dat Yamin is te vertalen als van dezelfde soort. Als je in Genesis leest over een ieder na zijn aard, staat er voor het woord aard staat het woord min. In de Hebreeuws dan, hè? En Yamin betekent rechts, rechts eigenlijk. Niet eens rechterhand, gewoon rechts of rechter enzovoort. Maar het duidt op dezelfde soort. En daar gaat het maar om, hè. Het heeft niks van doen met hoeveel tronen er staan of wat dan ook. Het wil zeggen dat Adonai op dezelfde positie zelfs terechtkomt als Jehovah. En als Jehovah zegt tot Adonai zit aan mijn rechterhand, dan wil zeggen dat er eigenlijk in de praktijk geen verschil is tussen die twee. Wij weten dat ook zeker, omdat er nogal wat schriftplaatsen zijn waarin de Messias zo zonder meer wordt aangeduid met de naam Jehovah. Dat maakt het nog lastiger om dit soort dingen te formuleren. Maar goed. Daarnaast wijs ik erop dat ondanks dat in uw Bijbel waarschijnlijk ook geen tekstverwijzingen staan onder Psalm 110 vers 1, dat niettemin dit vers in het Nieuwe Testament vele malen wordt aangehaald. Al in de toespraak van Petrus in Handelingen. Dat is een van de basisteksten eigenlijk van het Nieuwe Testament. Waar gezegd wordt dus dat deze woorden van toepassing zijn op Jezus. Zit aan mijn rechterhand. En dat ik erop inging op het vers is eigenlijk meer specifiek omdat er staat zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden gezet zal hebben tot voetbank uw voeten. Die uitdrukking totdat suggereert bij ons tijd. En het veronderstelt, suggereert dat er een tijd is. Nu wellicht, waarin Jehovah of waarin de Adonai zit aan de rechterhand van Jehovah, maar dat blijft niet altijd zo. Ik heb dat vaak gehoord overigens. Zo van, hij zit nu aan de rechterhand Gods, de Heer Jezus. Zit aan de rechterhand Gods, maar straks zal hij weer opstaan. Sterker nog, Er is zelfs een theorie van leer die houdt ongeveer dit in. Toen Stefanus, ik geef u even de tijd om u te verplaatsen naar het juiste jaartal ongeveer. Toen Stefanus, dus in het begin van Handelingen, hè, tijdens zijn steniging de hemel geopend zag, zag hij de Heer Jezus staande aan de rechterhand Gods. En men besluit, nou ja, hij was daar toen dus al wel, maar het was al sinds Hemelvaartsdag, maar hij was inmiddels nog niet gaan zitten. En dan grijnst u, maar dat wordt gebruikt als argument voor de gedachte dat wij in die dagen van Handelingen van doen hebben, niet met de gemeente van onze tegenwoordige tijd, maar dat wij van doen hebben met de prediking exclusief van het evangelie, exclusief aan de Joden. En dat onze gemeentelijke bedeling daar dus blijkbaar nog niet begonnen was, want de Heer Jezus stond nog. Hij stond nog klaar om ogenblikkelijk weder te keren. Maar toen het wat lang duurde en de Joden toch niet tot geloof kwamen, toen is hij maar gaan zitten. Ja, nee, zo. En een deel van het verhaal hoor je al gewoon bij de, hoorde ik altijd al in laten we zeggen, hoe zeg je dat deftig, standaard bedelingen leerkringen, zal ik maar zeggen. Maar het is natuurlijk aangegrepen door de ultradispensationalisten, want die hebben daar belang bij, hè, om aan te tonen dat wij in Handelingen nog niet van doen hebben met de gemeente waartoe wij behoren. U zult zeggen, waarom is dat? Wel, dan hoeven we ons ook niks van alle instructies uit Handelingen aan te trekken. Ja, daar komt het op neer. Ik zeg het nu wat snel, maar oké. Doe maar. Maar het hele punt is dat hierbij staat, over de zit aan de rechterhand Gods, dat hij gezeten is als priester, impliciet hoge priester, dat is vers 4. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Met andere woorden, er wordt toch gesuggereerd dat het altijd zo blijft en dat er niet een totdat is. En dat hij dus in de toekomst ook niet gaat opstaan weer van die troon of iets dergelijks. Waar nog bij komt dat als het een troon is die hij ontvangen heeft, die geeft hij niet meer op. Dat is een eeuwig koninkrijk namelijk. Zeker als het daarbij ook nog gaat om de zoon van David, die zal altijd een koninkrijk en een troon hebben. Begrijp me niet verkeerd, ik probeer niet te zeggen dat dit de troon van David is, want dat is niet zo. Maar het is wel een troon die eerst gegeven wordt aan de zoon van David. Maar men zou er niet meer in leggen dan erin ligt, hè. De zit aan mijn rechterhand is equivalent van dat God hem ook uitermate verhoogd heeft. Want hoger dan de troon des Heren kan nou helemaal niet. Maar bovendien gaat het verhaal verder met God heeft hem uitermate verhoogd, Filippenzen 2, en een naam gegeven boven alle naam. En dat is makkelijk, die naam is de naam van Jehovah, zodat inderdaad Jehovah en Adonai uit vers 1 in de praktijk identiek zijn. Heb u dat? Misschien de functies niet, maar daar wil ik het niet eens over hebben. Maar de zoon van David draagt nou eenmaal de titel Heere. Vandaar dat die twee bij elkaar gebracht worden. En dat is wat hier Psalm 110 vers 1 zegt. En dat is voor altijd. Want het woordje totdat zet ons op het verkeerde been. Totdat denken wij aan tot aan een bepaald tijdstip. En dat is niet de bedoeling. Het woord totdat namelijk in de Bijbel, dat wil zeggen zowel in het Oude als Nieuwe Testament, zowel Hebreeuws als Grieks, heeft niet de bedoeling aan te geven dat het gaat om een bepaald tijdstip, maar dat het gaat om een bepaalde omstandigheid. En dus kan het net zo goed vertaald worden met opdat, en dat gebeurt ook dikwijls. Daar is geen verschil tussen. En als u mij vraagt, men zou het hier ook vertalen met opdat, want de vijanden zijn al gezet tot voetbank zijner voeten. Daar zijn nogal wat uitspraken in het Nieuwe Testament waar dat dus ook gewoon staat. Niet als iets voor de toekomst, Maar het is al gebeurd. Wat nog niet gebeurd is, is dat hij ook inderdaad van zijn machtspositie zodanig gebruik maakt dat hij een oordeel, dat wil zeggen een actief oordeel, brengt over zijn vijanden. Maar zijn vijanden zijn aan hem onderworpen, want dat is wat Hebreeën 2 zegt, hè? Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen, en er is niks uitgezonderd wat hem niet onderworpen zou zijn. Die is ontleend aan Psalm 8, hè? Alle dingen heb gij in zijn voeten onderworpen. Maar het is al lang gebeurd, dus laat u niet misleiden. En leer meteen dat het woordje tot dat in veel gevallen eigenlijk vertaald moet worden met op dat. Alleen als in de in de context duidelijk blijkt dat het gaat om een specifiek tijdstip, dan wordt het tot dat. Maar in alle andere gevallen is het gewoon op dat. Dat is het doel ervan namelijk. Daartoe, tot, daartoe moet het leiden. En inderdaad, de Heer Jezus Christus is verhoogd tot aan de rechterhand Gods. En het doel daarvan was dat zijn vijanden zouden gesteld worden tot voetbank zijn en voeten. Want dat is zo'n de vaste uitdrukking daarvoor. Zouden aan hem onderworpen zijn. En dat is inmiddels gebeurd. Het bijzondere hiervan is dat zeker binnen het licht, binnen het kader kan ik beter zeggen, van het Jodendom, dat als men erkent dat hier gesproken wordt over de Messias, en dat deed men dus, dat blijkt uit dit soort uitspraken uit Marcus 12, dat men dan ook zou kunnen weten, zou moeten weten, dat die zoon van David, dat die Messias, een positie zou hebben, een troon zelfs zou hebben in de hemel. Maar dat maakte geen onderdeel uit van hun judaïstische verwachting. En daarna zeg ik, eigenlijk zijn we hier terecht in de meest fundamentele discussie die er in de loop der eeuwen ook bestaan heeft in het christendom. De Messias, wiens zoon is hij? In de zin van, de Messias, dat is de gezalte. Hij zou een koninkrijk hebben, maar waar zou dat koninkrijk zijn? Op aarde of in de hemel? Nee, daar gaat het dan altijd over. En het christendom tegenover het jodendom heeft de neiging om te zeggen, nee, maar het is een hemels koninkrijk, het heet ook het hemelrijk, het koninkrijk der hemel, of wat het maar wezen mag, een troon in de hemel, enzovoorts. En dat is allemaal inderdaad juist, maar het neemt niet weg dat net zo goed beloofd is dat deze Messias een troon zou hebben op aarde en dat hij de troon van David zou herstellen in Jeruzalem. En dat zijn koninkrijk ook inderdaad lange tijd zal bestaan, zelfs hier op deze oude aarde. Er zijn zoveel profetieën die daarover gaan, dat je dat moeilijk kunt wegredeneren. En in Jodendom is het gewoonlijk net andersom. Men verwacht de Messias hier op aarde om een koninkrijk, in welke vorm dan ook, op te richten. Want ja, je hebt ook in het Jodendom, net als in het Christendom, verschillende stromingen. Maar het komt er toch op neer dat eenmaal die man hier op aarde verschijnt, bij voorkeur uit het huis van David, om orde op zaken te stellen en op zijn minst het Joodse volk te verlossen van haar vijanden, het volk terug te brengen naar het beloofde land en wat dies meer zei. Maar dat hij een troon zou hebben in de hemel, dat is daar niet bekend, nee. Niet meer althans. Dat wil zeggen, in de ene categorie, de ene stroming, ziet één aspect van het messiaschap en de andere ziet een ander, maar het gaat erom dat het allebei waar is. En bij nader inzien, deze twee lijnen hangen allebei aan de twee uitdrukkingen uit 2 Samuel 7 over een zoon van David die tot God, tot zoon van God zou gesteld worden. Deze twee lijnen hangen aan de beide titels van de Messias. En jammer is dat in ieder geval wij christenen dat niet weten. Want we hebben de term zoon van God weggeredeneerd. Weggefilosofeerd, weggetheoretiseerd tot een onzinnige constructie, als u mij vraagt. In ieder geval ook volgens de voorstanders een onbegrijpelijke constructie, dus dat kan ik in ieder geval ruimschoots zo zeggen. Maar we begrijpen niet meer waar het werkelijk over gaat. We zijn het helemaal kwijtgeraakt. Om nog meer redenen trouwens, want... nou ja, ik blader even naar 2 Samuel 7. U weet hoe dat gaat, hè? De mens is geïnteresseerd, eventueel, in zijn eigen zaligheid. Maar daar houdt het dan ongeveer wel op. Het resultaat daarvan is dat men in bepaalde christelijke kring dus geen andere discussie heeft, hè? Het gaat alleen maar over de eigen zaligheid. En of men die, of men er wat voor moet doen of niet, en wat men er dan voor moet doen of niet, u weet wel. Daar gaat het toch altijd over. Hoe je een goed christen kunt zijn en hoe je God zover kunt krijgen dat hij je verlost. En daarna of je dat wel zeker kunt weten dat het gebeurd is. En zo ja, waarom niet? En dit soort discussies waren vroeger heel ver van mijn bed. Maar in wat zich tegenwoordig evangelisch noemt, in dat soort kringen, staan dezezelfde dingen heden te dagen ten discussie. Waaruit je maar ziet dat ze ten onrechte zich evangelisch noemen. Maar goed, dat doe maar weer. Raak ik een beetje ver van de Bijbel af misschien nu met dat soort uitspraken. Maar zo ligt dat in de praktijk wel. U weet dat in ieder geval in het Nederlandse protestantisme, het Calvinisme de overhand heeft. En daar geldt de gedachte van of je zalig wordt of niet hangt af van de verkiezing van God. En als je uitverkoren bent, dat is dan al voor je geboorte, dan komt het wel goed. En als je niet uitverkoren bent, wordt het niet goed. En daar gaat de discussie dus over. En als men dat soort dingen serieus neemt, dan gaat men er vanzelf onder gebukt. Toch? Dan heb je geen zekerheid, op geen enkele wijze. En daar gaat de discussie over. Het resultaat daarvan is dat men dus helemaal geen interesse heeft in al wat de Bijbel ons nog meer te vertellen heeft, buiten dat de mens gerechtvaardigd wordt door geloof alleen en zonder de werkende wet. Het is één tekst uit Romeinen 3. En ik doe het er niet om, maar dat was de beroemde tekst van Luther, hè. Maar men is dus een heleboel kwijtgeraakt, domweg. En met name deze uitspraken in 2 Samuel. Waar, en ik haal dat met genoegen even aan, waar dus inderdaad sprake is van vers 14. Ik zal hem zijn tot vader en hij zal mij tot zoon zijn. Dat zijn messiaanse uitspraken, dat wordt tot vandaag in het Jodendom, althans orthodox Jodendom, erkend. Al vraag je je af waarom men dan niet begrijpt dat hij wel degelijk zoon van God genoemd wordt. Want ja, dat staat er dan toch maar. Hè? En dat is precies wat Joden ons verwijten altijd. Zeggen, onze God heeft geen zoon. Vreemd genoeg is dat dezelfde uitspraak als van de moslims. Onze God heeft geen zoon. Te vrezen valt dat men de term niet begrijpt. Net zo min als in het christendom. Maar ja, als je zoon van David wil begrijpen, moet je ook zoon van God begrijpen. Hè? Mag niet al te moeilijk zijn. Maar dit is om nog meer redenen een belangrijke profetie. Namelijk, er staan nogal wat dingen in die wij helemaal zijn kwijtgeraakt. In de eerste plaats lees ik, nu ik hier ben, hè, maak ik van de gelegenheid gebruik. Hè. Ik bedoel, hier in 2 Samuel 7, dat het in Linschoten is, dat is een gelukkig toeval, broeder, ja. Nou goed, 2 Samuel 7, waar Nathan spreekt tot, de woorden God spreekt tot David. En hem zegt dat hij niet de tempel mag bouwen, wel mag voorbereiden, maar niet mag bouwen. Dat zou zijn zoon na hem doen. Maar in dat verband staat er, vers 10, en ik heb voor mijn volk, voor Israël, een plaats besteld en hem geplant dat hij aan zijn plaats wonen en niet meer heen en weder gedreven worden. En de kinderen der verkeerdheid, de zonen der verkeerdheid, zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. Eigenaardige uitspraak. Waarom is dat eigenaardig wat hier staat? Nou ja, omdat het de situatie meldt die al honderden jaren bestond en dat hoef je heus en David niet te vertellen. Ik heb voor mijn volk, voor Ami, voor Israël een plaats besteld en hem geplant. Waar dan? Nou ja, in Kanaan toch? Maar waarom moet dat tot David gezegd worden? En het antwoord is dat die vertaling niet deugt. Dat heeft een hele historie waar ik u ook niet mee zal vermoeien. Maar er is met name naar aanleiding van de zogenaamde vertaling van Moffat. Is daar, ja, Moffat. Met dubbel F, dubbel T en weet ik veel. Moffat. Is daar een uitgebreide discussie over geweest. Waar Jan en Alleman zich mee bemoeid heeft. Over hoe dit zou moeten worden vertaald. En men kwam tot de conclusie dat Moffat gelijk had. Het moet namelijk vertaald worden met: ik zal voor mijn volk, voor Israël, een plaats bestellen. En zal hem planten dat hij aan zijn plaats wonen. En niet meer heen en weder gedreven worden. En de verkeerdheid. De kinderen de verkeerdheid zullen hem niet meer verdrukken gelijk als in het eerst. Heb u dat? Ik heb het niet nagekeken in andere Nederlandse vertalingen, maar ik acht de kans groot dat er zulke vertalingen ook daadwerkelijk zijn. Hè? In de NBG al? Kijk, dan hoort u het is van iemand anders. NBG wordt er geroepen. Het gaat namelijk over iets dat nog niet gebeurd is. Althans nog niet ten volle in de dagen van David. Want het hele punt is dat hier niet gesproken wordt over het land Canaan. Daar waren ze geplant. Maar de Heer zegt: ik zal voor mijn volk een plaats bestellen. Dat wil zeggen, ik wijs ze een plaats aan en daar zullen ze wonen. En inderdaad niet meer rondtrekken, niet meer verjaagd worden. En waar die plaats is, ja, in het noorden en westen, hè? Dat wil zeggen, dat is in Noordwest-Europa. Bij nader inzien bovendien, in de dagen van David was men al hard bezig om die plaatsen te koloniseren, te bereiken. Want de dagen van David zijn, net als de dagen van Salomo, die van Salomo nog meer trouwens, zijn de dagen waarin Israël is uitgezwermd over de hele wereld, zich overal nederzettingen gemaakt heeft enzovoorts. Zelfs Amerika, in Amerika, Noord-Amerika heeft men kolonies gesticht en dat soort dingen meer. Kortom, het voert ons buiten de traditioneel bekende opvattingen binnen het christendom. En daarom haal ik hem even aan. Nou goed. Daarna volgt: wanneer uw dagen zullen vervuld zijn, vers 12, en gij met uw vaderen zult ontslapen zijn, zo zal ik uw zaad na u doen opstaan dat uit uw lijf voortkomen zal. Ik heb dat weet ik hoe vaak nagekeken, wat staat hier precies, en dit lijkt me toch heus te kloppen. Daar staat namelijk dat het gaat om iemand die pas geboren zal worden nadat David zal zijn overleden. Het enige probleem van die uitspraak zal dan zijn dat het dus niet over Salomo gaat. En het probleem daarvan is dat er nogal wat schriftplaatsen zijn, vele, waar staat dat dit over Salomo gaat. Maar Salomo werd geboren niet nadat David was ontslapen, maar verder voor. Bij het leven van David. Daar heb je dus een tegenstrijdigheid. En het leuke daarvan is weer dat het ons dwingt tot de bekende conclusie, mag ik hopen, dat dit uitspraken zijn die uiteindelijk van toepassing zijn op de Heer Jezus Christus. Dat is ook niet zo moeilijk, want dat staat gewoon in, ook weer in Handelingen 2. Petrus haalt het aan. Hij zegt: David was een profeet. En die heeft een en ander wetende namelijk dat God uit zijn lijf zijn zaad zou voortbrengen om hem op zijn troon te zetten. Dat zijn letterlijk de woorden uit 2 Samuel 7 vers 12. Dus dat is duidelijk, dat slaat op de Messias. En dat betekent aan de andere kant dat Salomo dus een voorbeeld is, een aanvankelijke vervulling van deze profetie. En daarmee een voorbeeld is, een type is van de uiteindelijke Messias. Daar is ook niks moeilijks aan, want daar heb ik er nog wel een paar voor u. Maar ik zal me beperken. Hè. Als aan Abraham gezegd wordt dat hij zaad zou hebben en in uw zaad, Abrahams zaad, zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden, dan zegt Handelingen 3 dat het zaad van David is enkelvoud en het is Christus, schrijft Paulus. Maar hoeveel schriftplaatsen wilde je hebben? In het oude en waarschijnlijk trouwens ook in het nieuwe, waar Isaac genoemd wordt als het zaad van David waarop de beloften van toepassing waren. En dan krijg je dus dezelfde structuur. Er wordt zaad beloofd aan Abraham, dat is Christus, maar de eerste die geboren wordt uit Abraham is daar dan dus op enige wijze een uitbeelding van. En het een sluit het ander niet uit. En moeilijker is dat niet. Nou ja, ik zal één moeilijke geven nog dan, maar die is ook nuttig om goed te weten. Als in Daniël 8 gesproken wordt, 7 eigenlijk al, maar in Daniël 8 in elk geval, gesproken wordt over de een of andere hoorn die de stad en het heiligdom zal verderven en de tempel zal ontwijden en weet je veel wat allemaal. Dan is die profetie van toepassing op Antiochus Epiphanes, hetgeen ook blijkt uit Daniël 11. Je volgt de lijn van profetie stap voor stap en in Daniël 11 zegt generatie voor generatie en je komt terecht bij de figuur van Antiochus Epiphanes. Niettemin zegt hetzelfde hoofdstuk dat deze profetie pas vervuld zal worden in de eindtijd, na vele dagen enzovoorts. En dat betekent dus dat diezelfde uitspraken die daar van toepassing zijn op Antiochus Epiphanes, dat diezelfde uitspraken van toepassing zijn op de figuur die wij gemakshalve en tamelijk onnauwkeurig maar vanavond maar de antichrist zullen noemen. Die leider van een wereldrijk dat de macht heeft over Jeruzalem in de toekomst. En het is allebei waar, profetieën zijn van toepassing op Antiochus Epiphanes, maar uiteindelijk en definitief en ten volle op die figuur, op die vorst die komen zal. Met dank aan Daniël 7 voor die uitdrukking. En hier is dus zoiets aan de hand. Het zijn uitspraken die bevestigd worden inderdaad op Salomo vele malen. In het Oude Testament wordt steeds gezegd. Maar niettemin zijn het uitspraken uiteindelijk over de Heer Jezus Christus. En daarmee wordt dus meteen verklaard dat Salomo enigerwijze een type is van Christus. Nou ja, in ieder geval als opvolger van David. Dat ook met Salomo verkeerd afliep. Je houdt niet noodzakelijk in dat het dus ook met Christus verkeerd zal aflopen. Ik hoop dat u dat begrijpt, hè. Nou goed, die zal mijn naam een huis, maar nee, eerst, ik zal zijn koninkrijk vastmaken, die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de stoel zijns koninkrijks bevestigen tot in eeuwigheid, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij zijn tot zoon. Dat wil zeggen, de zoon van David zou tot zoon van God zijn. Al lijkt het mij dat je het woord zijn dan eigenlijk beter vertaalt met worden. Tot, die zal mij tot zoon zijn. Want tot wil zeggen eerst niet en later wel. Tot wil zeggen er naartoe. Moet leiden naar een bepaald doel. Weet je nog, tot dat, op dat? Ja. Tot een bepaald doel, gaat ergens naartoe. Hij zal mij zijn tot zoon en ik zal hem zijn tot vader. Dat wil zeggen, het zal moeten leiden naar het heden, waarop tot hem gezegd zal worden, gij zijt mijn zoon heden, heb ik u gegenereerd. In de zin van aangesteld, gezalfd of hoe het maar heten mag. En ook dat mag voor ons niet al te moeilijk zijn. Want zoonschap is een erfrechtelijke aangelegenheid en heeft van doen met eerst geboorterecht, dat het enigszins samenhangt met wat wij populair noemen de biologische voortplanting, Dat is zo, want het erfrecht is daar over het algemeen aan gekoppeld. Bovendien, als ik een erfgenaam moet zoeken voor mezelf, zal ik maar zeggen, dan kijk ik toch eerst mijn familie rond, lijkt mij. Toch? En waar de erf later zulke dingen helemaal niet doet, er geen testamenten maakt en geen erfgenaam aanwijst, heeft de overheid een regel zo van, dan gaat de erfenis naar de kinderen, tenzij anders vermeld. Zodat er altijd wat geregeld is, dat is maar goed ook, want ondanks dat er wat geregeld is, is er al zoveel gedonder in de familie. Toch of niet? Ja, nou dat is het. Maar in de Bijbel vind je inderdaad biologische voortplanting, maar ook vaderen wijst de erfgenaam aan. Al was het maar één van zijn meerdere zonen, en dat is lang niet altijd de oudste. Het probleem van het hele verhaal is dat wij vastzitten aan het woord eerstgeboorterecht. En dat woord eerst zet ons op het verkeerde been. Geboorte trouwens ook. En recht, al gauw, zet het ons op het verkeerde been. Want het is niet het recht van de eerstgeborene. Hij heeft er geen rechten op namelijk. Hij krijgt het gratis cadeau en geheel voor niets. En het is nog plicht ook dan wat hij krijgt, want dan krijgt hij verantwoordelijkheid mee. Dat is wat vererfd wordt in principe. De titel namelijk, en daarmee de daarbijgaande verantwoordelijkheid enzovoorts. Hoe dan ook, niet de oudste zoon van David werd zijn opvolger, maar Salomo. En uiteindelijk leidt die lijn dan. Niet de lijn van afstamming meteen, maar wel zeker de lijn van erfrecht leidt volgens Matthäus 1. En langs een andere route trouwens via Lucas 3 leidt die lijn inderdaad naar de Heer Jezus. Maar zoonschap is een kwestie van erfrecht. En de erfgenaam van David, die bovendien inderdaad uit zijn lijf zou voortkomen ook nog eens een keer, zou gesteld worden tot zoon van God. Daarna hebben we de uitdrukking, ja, ik krijg altijd klachten dat ik vers 15 oversla, maar ja, ik wil, goed, vers 15 dan. Maar mijn goede tierenheid zal van hem, nee, is vers 14, de welke als hij misdoet, zo zal ik hem met mensenroede, met plagende mensenkinderen straffen, maar mijn goede tierenheid zal van hem niet wijken, gelijk als ik die weggenomen heb van Saul, die ik van voor uw aangezicht heb weggenomen. Dan zegt men, dat kan toch niet over de Messias gaan? En dan zeg ik, ja, wist gaat het over de Messias? Hier wordt nou juist gezegd dat die geen zonde gekend heeft voor ons tot zonde gemaakt zou worden. En daarvan ook de consequenties zou ondergaan. Als zoon van David, wel degelijk, namelijk als zoon van Adam. Als zoon des mensen. Maar hoewel de zonden van Saul, om zo te zeggen, leiden tot zijn definitieve ondergang, zegt de Heer, nou ja, die zoon van David, als hij misdoet, zal ik hem weliswaar straffen, maar ik zal mijn goede tierenheid van hem niet wegnemen. Dan heb je meteen ook een probleem, want een beetje zonde wordt bestraft met de dood. En hoezo heb je dan nog de uitdrukking, maar ik zal mijn goede tierenheid van hem niet wegnemen? Zodat als je er een poosje voor gaat zitten en erover nadenkt, kom je vanzelf bij de conclusie dat hij dan weliswaar zou sterven, maar kennelijk uit de dood zou opstaan, want de andere optie is er niet. Of u moet zo sadducees zijn dat u zeg maar opstaan, dat is een onmogelijkheid. O onverstandig en trager van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Ik zeg altijd tamelijk uitdagend, maar waar staat dan dat de Christus moest lijden en al zo zijn heerlijkheid in zou gaan? Waar staat het dan in het Oude Testament? Dat is voor degene die zegt, ik moet één letterlijke tekst hebben. Het antwoord is, er is geen één letterlijke tekst. Ook niet twee, er is er helemaal geen één. Nog niet één. Maar er zijn er wel waar je dat toch rechtstreeks aan kunt ontlenen. Je moet alleen op het woord van God verstandelijk acht geven. Afgezien daarvan, we hebben heel wat andere schriftplaatsen waaruit je dezelfde conclusie kunt trekken. En als je die allemaal naast elkaar hebt liggen, dan kan het toch heus niet missen. In elk geval, de Emmausgangers werden geacht onverstandig en traag van hart te zijn, omdat ze het niet wisten. Maar dan vers 16, doch uw huis zal bestendig zijn en uw koninkrijk zal bestendig zijn tot in eeuwigheid voor uw aangezicht en uw stoel zal vast zijn tot in eeuwigheid. Tenzij men bevooroordeeld is, staat hier gewoon dat die troon van David, die hij nu heeft, bestendig zou zijn. Dat wil zeggen dat die dynastie van David zich zou continueren door de eeuwen heen, door alle generaties heen. Elders staat ook gewoon erbij, want deze woorden worden elders ook aangehaald, staat er inderdaad bij van geslacht tot geslacht. In Psalm 89 lezen wij die dingen, namelijk in vers 4. Ik heb een verbond gemaakt met mijn uitverkorene, ik heb mijn knecht David gezworen, ik zal uw zaad, het zaad van David, ik zal uw zaad tot in eeuwigheid bevestigen. Nou ja, dat kan gewoon over de Messias gaan. U weet wel, die komt in de toekomst en God dat zal hem de troon van zijn vader David geven. Hij zal de vervallen hut van David weer oprichten. U weet wel, Handelingen 15 en zo, hè? Dat kan. Maar de volgende zin kan niet. En uw troon opbouwen, van geslacht tot geslacht. Dat betekent dus het ene geslacht komt en het andere gaat, maar de troon blijft van David. Het ene geslacht van David komt en het andere geslacht van David gaat, generatie op generatie. En daarom heet het ook bouwen. Het is eigenlijk een prachtige formulering, want dat bouwen of opbouwen is hetzelfde woord als dat voor zoon. De zoon is immers de bouwer. U weet wel, de bouwlieden zijn de zonen, benim. Dat woord wordt hier gebruikt, nu als werkwoord. Ik zal uw troon opbouwen, suggereert al. Zonen, achtereenvolgens. Van geslacht tot geslacht. Tot in Sela ben ik geneigd te lezen in deze keer. Tot Sela. Want dan verschijnt degene die uiteindelijk definitieve rechten laat gelden op de troon van David. En dat is degene die de dood al lang heeft overwonnen, dus daarna vererft hij niet meer. Daarmee is het hele verhaal compleet. Het heeft mij verbaasd dat je, als je bijbelcommentaren leest van ongelovigen, die zijn er, hè, dat weet u, hè. Gras van de zogenaamde geestelijkheid is namelijk volstrekt ongelovig. Is niet anders. En die hebben wel commentaar op de Bijbel. Die schrijven zelfs de Bijbel soms overnieuw en zo, dat weet u toch. Die zeggen van dit soort verzen precies wat ik er nou ook van zeg, alleen ik ben een gelovige. Maar ze zeggen, daar staat dat op een of andere wijze God de troon van David in stand zou houden, zodat de eeuwen door altijd minstens één monarch ergens afstand van David, of anders dan minstens ergens één afstammeling van David op de troon, hun troon gezeten is. En als men iets bijbelvaster is, dan volgt daar nog op van Israël, op een troon van Israël. En als men niet bereid is om dat te accepteren, dan is de volgende uitdrukking, maar God heeft er vanaf gezien, want Israël heeft zijn verbond verbroken en Israël was ongehoorzaam, dus de Heer houdt zich ook niet aan zijn belofte. Dan moet je wel erg ongelovig zijn, denk ik. Want de Bijbel zegt dat God zich altijd aan zijn beloften houdt. Bovendien, dit is een onvoorwaardelijk verbond. Hetgeen later trouwens in de geschiedenis bevestigd wordt, maar ik vind het nou te ver van huis om daarop in te gaan. Waar dan gewoon staat, ja maar ik zal de troon van u wegnemen, maar terwille van David, die inmiddels al lang was overleden, terwille van David zal ik toch enzovoorts. Dat wil zeggen, God houdt toch die troon van David in stand. En wat er gebeurd is, is inderdaad dat er lui waren die op de troon zaten, die zich niet wisten te gedragen, die van Gods wegen van de troon gehaald werden, soms zelfs gedood werden. Maar neem niet weg dat daarna toch altijd weer iemand anders uit het geslacht van David op de troon kwam. Met andere woorden, het is geen vrijbrief. Het is geen immuniteit voor degene die op de troon zit. Maar de troon zelf is immuun. Dat wil zeggen, God heeft het beloofd aan David en zo blijft het. En dat is naar het voorbeeld trouwens van het verbond met Abraham. Dat is precies zo. Terwille van Abraham. Ik heb een verbond gedaan met Abraham, omdat Abraham mij gehoorzaamd heeft, heb ik een belofte gedaan met betrekking tot zijn nageslacht. En wat dat nageslacht dan ook uitvreet, God blijft trouw aan zijn belofte. En als je ooit mocht vragen, wat is het doel eigenlijk van heel die geschiedenis, en de Bijbelse geschiedenis, en de wereldgeschiedenis, dan is een van de antwoorden dit: God demonstreert gedurende millennia, gedurende duizenden jaren, zijn trouw. Als iemand ooit in de verre eeuwigheid, zal ik maar zeggen, nog eens een keer vraagt, hoe weten we of God wel getrouw is? Is het antwoord, dat heeft hij bewezen, en hier is het boek ervan. Het heeft zich neergelegd in de geschiedenis. En zo zijn er nog wat van die kwesties. Maar dat is nou juist waar het om gaat, hè? Alleen wij zien het niet. We hebben er trouwens meestal helemaal niet de minste belangstelling voor. Dan zegt men, wat heeft dat nog met mijn zaligheid te maken? Ook al heeft het helemaal niks met onze zaligheid te maken, het heeft met onze zaligmaker te maken. Die we lief zouden hebben met heel ons hart en met heel onze ziel, met alles wat in ons is. Hè? En daarom, wij zouden deze dingen lezen zoals ze er staan en begrijpen dat ze ook inderdaad vervuld zijn geworden tot in onze dagen. Inderdaad, ondanks alles. En daar gaat het maar om. Het zijn heel basale uitspraken, hier in 2 Samuel 7, die trouwens elders ook gevonden. Ik weet nooit uit mijn hoofd waar, wat staat er nooit bij hier? Heb ik dat er ooit bijgeschreven ergens? Oh, hier heb ik het bijgeschreven, ja. Ik heb het erbij geschreven, recent. In 1 Kronieken 17 vind je dezelfde uiteenzetting. Inclusief hetzelfde gebed wat erachter volgt. Het is gewoon parallel aan 2 Samuel 7, zodat je diezelfde dingen op een andere plaats ook nog kunt lezen. En soms met iets andere woorden. En dat wil dan ook wel helpen. Maar goed, ik denk dat ik het maar snel weer... Nee, ik sla het nog niet weg. Voordat ik het wegsla, en voor de pauze is, lees ik ook nog even vers 24 van 2 Samuel 7... waar ook staat, en gij hebt uw volk Israël, Ami, uw volk. Gij hebt uw volk Israël, u, bevestigd. Dat wil zeggen, gij hebt uw volk Israël voor u, en daarmee in uw dienst, bevestigd. En nog een keer, u tot een volk. En dan tot in eeuwigheid. En let op wat het niet is, hè. Er staat niet, ooit een keer zult gij Israël alsnog uw volk maken en dan zal het dat tot in eeuwigheid blijven. Staat er niet. Er staat, gij hebt uw volk Israël, u bevestigd tot een volk tot in eeuwigheid. En gij, Heere, zijt hun tot God geworden. En er staat dus dat het ook altijd zo zou blijven. Vanaf in elk geval de dagen van David. En het wordt gezegd naast het idee dat God het huis van David gemaakt heeft inderdaad tot een eeuwig koningschap. Want dat is natuurlijk wat we vanaf vers 18 al lezen, hè. David ging in gebed voor het aangezicht des Heren en zei, wie ben ik, Heren? Wat zei Hare Majesteit ook alweer, Beatrix. Was Beatrix toch die dat zei? Bij haar, hoe heet zoiets? Ja, dat heet niet, inauguratie, nee, zo heet het ook niet. Bij haar, hè? Hoe heet dat nou toch in Nederland? Kroning, dat woord gebruiken we ook niet. Hè? Ja, dat bedoel ik wel, maar zo heet het. Nee, inhuldiging heet dat. Dat is correct, dat moet je in Nederlands zeggen. Dat heet inhuldiging. Want het idee dat ze ergens opstijgt, of dat ze gekroond wordt, dat hebben we met de Franse Revolutie afgeschaft. Hè? Er gaat niemand meer omhoog, er steekt niemand zijn kop boven het maaiveld, we zijn allemaal gelijk. Dus dat soort woorden, toen heeft men het woord inhuldiging uitgevonden. Dat verzin ik niet, dat is echt zo. Nederlandse monarchen worden niet gekroond, bestijgen niet een troon, die worden ingehuldigd. Dat wil zeggen, als je erover nadenkt, dan krijgt Wilders toch zijn zin. Ingehuldigd, er komt er een huls omheen, betekent dat. Ja. Beperking betekent dat. Hè. Ze worden ingepakt met een lintje erom en ze mogen het niet doorknippen, dat is het eigenlijk. Nou. Maar er staat, wie ben ik, heren? Zij zei, wie ben ik dat ik dit doen mag? Ik geloof niet dat ze het woord heren erbij uitsprak. Maar hier staat, wie ben ik, heren, heren? En wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Als je goed oplet, dan kom je misschien toch tot het idee dat ze in de tijd de woorden ontleend heeft aan 2 Samuel 7. Lijkt mij. Of iemand heeft het aangereikt, maar ik denk dat ze dat zelf wel kan, dit. En je proeft er ook uit dat de lui, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar hoe zeg je zoiets, dat de lui wel degelijk weten wat iedereen kan weten. Zij weten dat dus zo bijzonder meer, dat ze afstammen van David. Dat zou het huis van David zijn. Waarom dan niet? Als wij dat kunnen weten en kunnen nagaan, dan weten zij dat zeker. Nou goed. Het ligt dus voor de hand om eens te kijken, is je ingehuldigd, wat zei David eigenlijk toen hij... Nou, dit bijvoorbeeld. Wie ben ik? Wie ben ik, heren, heren, en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Begrijp je me goed? Of Hare Majesteit gelooft in de Heer Jezus Christus als haar verlosser, dat weet ik niet. Daar heb ik nooit ergens uit kunnen constateren. Maar ja, daarom kun je in ieder geval wel geloven dat je wel degelijk van David afstamt. En dit gaat over David, dus vooruit, hè? Het huis van David. Nou goed, we laten dat maar gauw los. Wie ben ik, heren, heren, en wat is mijn huis dat gij mij tot hiertoe gebracht hebt? Hij spreekt over de nederigheid van David en het bewustzijn dat het niet zijn verdienste was dat hij dit grote wereldrijk in zijn handen kreeg, maar dat het werk van de Heer was die het hem gaf. Daartoe is dit in uw ogen nog klein geweest, heren, heren, maar gij hebt ook over het huis van uw knecht gesproken, tot van verre heen, dat wil zeggen over het huis van, tot in de verre toekomst, tot van verre heen, alleen van verre denken wij in de andere richting, van verre naar ons toe, dus het is een wat ongelukkige vertaling, in onze dagen althans, maar lees dan maar gewoon tot verre heen. En dit naar de wet der mensen, heren, heren. Dat wil zeggen, gewoon in verband met aardse omstandigheden. Er zijn ook nog hemelse omstandigheden aan verbonden, maar daar gaat het niet eens meteen over. Het gaat over het huis van David vanaf dat moment, zoals de Heer beloofd had, tot de verre toekomst. En wat zal David nog meer tot u spreken, want gij kent uw knecht, heren, heren. Om uw woords wil en naar uw hart hebt gij al deze grote dingen gedaan om aan uw knecht bekend te maken. Daarom zijt gij groot, Heere God, want er is niemand gelijk gij en er is geen God dan alleen gij naar alles wat wij met onze oren gehoord hebben. Dat wil zeggen, David zegt, ik kan het ook niet helpen. De Heer heeft dat gedaan en ik ben hem dankbaar. En wie is gelijk uw volk, gelijk Israël, een enig, een uniek volk op aarde, het welk God is heengegaan zich tot een volk te verlossen en om zich een naam te zetten en voor u, en om voor uw lieden deze grote en verschrikkelijke dingen te doen aan uw land, voor het aangezicht uws volks dat gij u uit Egypteland verlost hebt, de heidenen en hun goden verdrijvende, en gij hebt uw volk Israël voor u, zeg, merk je dat hij steeds zegt dat God het gedaan heeft, voor zichzelf. David is er wel in betrokken, maar aan de andere kant staat hij er buiten. God heeft het zo geregeld. Het is zijn verdienste niet, niet die van David. Gij hebt uw volk Israël, u bevestigt u tot volk in eeuwigheid. En gij, Heere, zijt hun tot God geworden. En daarna zegt David, Heer, doe dan zoals u gezegd hebt. Maar onthoud dus dat als je later tegen uitdrukkingen oploopt, als dat Ammi Lo-Ammi geworden is, dan is dat al heel gauw, tenzij je het goed begrijpt, is dat heel gauw in strijd met deze beloften van God. Israël staat hier, zou altijd Gods volk zijn. Dat zijn dingen die ook op andere plaatsen herhaald worden, maar goed. Het is niet mijn onderwerp nu, maar het gaat maar om dat je die dingen even oppakt. Hè? Dat betekent logischerwijze, want dat kan ik dan wel even zeggen. Het betekent logischerwijze dat als gezegd wordt tot Israël, gij zijt Lo-Ammi, dan moet tegelijkertijd tot Israël ook gezegd worden, gij zijt Ammi. En de oplossing daarvoor is ook een simpele. Als gezegd wordt, gij zijt Lo-Ammi, niet mijn volk, dan kan het maar gezegd worden tot een deel van het volk. En voor wat het andere deel van het volk betreft, tot hen wordt dus automatisch logischerwijs op grond van deze uitspraken gezegd, gij zijt Ammi. En dat is ook daadwerkelijk, niet alleen wat er gebeurd is, maar het is ook daadwerkelijk wat in Hosea hoofdstuk 1 gezegd wordt, namelijk in de plaats waar tot hen gezegd wordt, dat wil zeggen op hetzelfde tijdstip, gij zijt mijn volk niet, zal tot hen gezegd worden, gij zijt kinderen des levende Gods. Het is een afwisseling van functie, dat wil zeggen, het is de afwisseling tussen wat wij populair noemen de twee en de tien stammen van Israël. Worden de twee Lo-Ammi, dan wordt op hetzelfde moment de tien Ammi. En als de tien Lo-Ammi worden, en de tien zijn Israël officieel, hè, die dragen de naam, de titel enzovoorts, hebben het eerst geboorterecht bij zich. Zij zijn Israël, Juda stond daarnaast. Maar als tot Israël gezegd wordt, gij zijt Lo-Ammi, betekent het automatisch dat de titel dus komt te liggen bij Juda. Bij het tweestammenrijk. Dat is ook gebeurd. Die kwamen dus ook inderdaad vervolgens weer terug uit de Babylonische ballingschap. Zij droegen ook de naam Israël. Tot in de dagen van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes enzovoort. Daarna werden zij alsnog op grond van ongeloof Lo-Ammi, hetgeen duidelijk genotuleerd staat om zo te zeggen, maar het moet logischerwijze inhouden dat op hetzelfde moment de tien stammen dus Ammi werden. En dan moet je zien hoe ver je komt met één zo'n uitspraak. Dan weet ik wel dat het gevaarlijk is om op één bijbeltekst een hele leer te baseren. Maar deze is inderdaad uit de rest van de Bijbel met gemak te demonstreren. Bovendien, dit is een zeer concrete uitdrukking. Hè? Gij hebt uw volk Israël, u bevestigt u tot volk in eeuwigheid. Dat wil zeggen, naast dat het huis van David een continue dynastie zou zijn, bestaat Israël continu als volk van God. Dat er op de troon van David afwisseling is, dat is inderdaad waar. En dat er wat betreft de continuïteit van Israël ook afwisseling is, dat is ook waar. Vers 38 van Marcus 12. En hij zeide tot hen in zijn leer, wacht u voor de schriftgeleerden die daar gaarne willen wandelen in lange klederen en gegroet zijn, ze willen gegroet zijn op de markten, dat wil zeggen onder de mensen in het openbaar. Gek, iemand noemde net in de pauze de naam Rome. En gek, dat plaatje dat krijg ik nou uit Rome voor me. Hè? De geestelijkheid in lange klederen en gegroet moeten ze worden en weet je veel wat. Ja. Schriftgeleerden. En de voorgestoelten hebben in de synagogen en de vooraanzittingen in de maaltijden. Je zou vergeten dat het hier gaat om het Jodendom. Hè? Maar dat gebeurt in alle vormen van religie, uiteraard. Bovendien ook vers 40, welke de huizen der weduwen opeten. Ik hoop dat u begrijpt dat je dat niet letterlijk moet opvatten. Toch? Maar je begrijpt toch wat het betekent, of niet? Ze leven op kosten van mensen die dat helemaal niet betalen kunnen, feitelijk. Aan de ene kant, ik heb heel wat van die kerken gezien, zal ik maar zeggen, met die kostbare schatten. En eigenlijk is het nog mooi ook. Ja, meestal wel. Niet altijd, moet ik u zeggen, maar soms wel. Maar ik denk er ook altijd bij wie dat betaald hebben, zal ik maar zeggen. Wie dat hebben moeten opbrengen. En dan kan ik me flink opwinden, toch wel. Maar goed. Welke de huizen der weduwen opeten. Ze verkochten, de Rooms-Katholieke Kerk verkocht zelfs vergeving van zonde. Voor een aanzienlijk bedrag. Daar hebben ze de Sint-Pieter van gemaakt. Je snapt niet dat iemand als de paus die de hele Sint-Pieter nog niet heeft laten afbreken. Uit schaamte voor de wijze waarop die tot stand gekomen is. En dat meen ik serieus hoor. Ja, dan wordt het ineens weer kapitaalvernietiging. Hè? Dan kan je toch ook, dat is ook niet verstandig. Om economische redenen. Nee, maar goed.
Hè? Je snapt niet dat iemand paus wil worden.
Ook dat niet, nee, dat snap ik ook niet. Als ik die man zie, dan denk ik al, waarom wil zo'n man paus worden? Dat wil je toch niet? Hè? Nou ja. Welke de huizen der weduwe opeten en dat onder de schijn van lang te bidden, deze zullen zwaarder oordeel ontvangen. Zodat je hier toch een uitspraak hebt over dat de mens geoordeeld zal worden naar zijn werken. En dat het niet alleen maar een kwestie is van behouden of verloren, maar dat er wel degelijk sprake is van strafmaat. Op welke wijze weet ik niet, eerlijk niet, maar er is sprake van strafmaat en andersom ook van loon eventueel, volgt uit dezelfde gedachte overigens. Wacht u voor de schriftgeleerden. Moeten we dan niet juist bij die lui wezen om in de schriften onderwezen te worden? Nou, in ieder geval moeten we niet wezen bij die schriftgeleerden die lange klederen dragen en gegroet willen worden op de markten. Dat, hè? En u weet wat het is, heel wat schriftgeleerden, voordat ze gaan schrift leren, trekken eerst een lange jurk aan. Al heet het soms anders, maar er zijn Latijnse termen voor die lange jurken, maar er blijven robes, hè. Er blijven lange jurken. Dus dan weet je dat je daar niet moet wezen. Of zeg ik nou iets geks? Dat staat hier dan toch gewoon? Vers 41. En Jezus gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag hoe de scharen geld wierp in de schatkist. En vele rijken wierpen veel daarin. Ja, neem aan dat ze het erin gooiden en niet ernaast, hè. Doe man. En er kwam een arme weduwe die 2 kleine penningen zaten, vooruit de maan. Daarin wierp het welk is 1 oord. De vertalers hebben goed hun best gedaan. We hebben er echt niks aan. We hebben geen flauw idee wat een oord is. Maar als je je laatste oord versnoept hebt, dan zeggen we al oortje, omdat het ding bijna niks waard is. Ik heb het ooit uit mijn hoofd geweten hoe het was. Een oortje sloeg ik weer een kwart van een stuiver. En wat de stuiver is, weet ik ook niet. Dus dat schiet niet echt op. Maar het is te verwaarlozen. Het telt in ieder geval niet aan. En Jezus, zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zei tot hen, voorwaar ik zeg u dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Het is, je kunt die dingen objectief meten, dus voor de boekhouder waarschijnlijk van belang. Je kunt ze ook subjectief, dat wil zeggen relatief moet ik eigenlijk zeggen, meten. Dat wil zeggen het afwegen tegen wat de gever overhoudt. Daar zit natuurlijk toch een probleem. Of veel of weinig is, drukken wij ook graag uit in procenten. Hoewel het in absolute zin een heel andere zaak is. Maar het zal duidelijk zijn dat deze rijken ook wel wat konden missen. Veel meer konden missen waarschijnlijk dan die arme vrouw überhaupt maar zou hebben kunnen bezitten. En de Heer meet het laatste dus, hè. Dat wil zeggen, meet het aan wat er overblijft. En daarom kan hij zeggen, ik zeg u dat deze arme weduwe meer ingeworpen heeft dan allen die in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van hun overvloed daarin geworpen, maar deze heeft van haar gebrek al wat zij had daarin geworpen, haar ganse leeftocht namelijk. En voor God is het niet van belang wat het absolute cijfer is. En de beloning die een mens van Gods wegen mag verwachten, is niet gebaseerd op absolute cijfers, maar op relatieve cijfers. Hoeveel procent was het eigenlijk van het inkomen, om zo te zeggen? U weet, dit soort discussies spelen bij de overheid al jaren een rol. Er wordt erg veel mee geklungeld, hè. Ze zeggen, ja, de sterkste schouders moeten de zwaarste last dragen. Maar aangezien de belasting van oorsprong in eerste instantie een kwestie is van procenten, betekent dat dus automatisch al, want dat is het aardige van procenten, betekent het automatisch al dat de sterkste schouders de zwaarste last dragen. En voor degenen die niet rekenen kunnen, die hebben uitgevonden dat de sterkste schouders een hoger percentage moeten betalen dan de zwakkere schouders. En dat is onevenredig, dat is dus dwaasheid. Het hele procentensysteem is een kwestie al van de sterkste schouders dragen het meeste bij. Maar goed, we zullen het daar niet over hebben, dat laten we aan de politiek over. Zolang dat kan, denk ik altijd, hè? Totdat de wal het schip keert, want dat gebeurt dan toch natuurlijk. Maar het is een andere wijze van rekenen dan onder de mens gebruikelijk is en we zouden ons dat realiseren. Hoe dan ook, waar we het over hebben is over de religie zoals die in de praktijk functioneerde in Israël, met zijn geboden, zijn regels. Met betrekking tot zijn spanning en enige zaken met betrekking tot de opstanding, alsof het menselijk bestaan zou voortgezet worden op gelijke wijze na de opstanding. We hebben het er allemaal over gehad inmiddels. En van door de Heer wordt op zijn minst gesuggereerd, maar feitelijk geleerd, dat al dat soort dingen voor God van geen enkele betekenis zijn. Wat voor God telt is of wij inderdaad hem geloven op zijn woord, of we de schriften kennen en antwoord kunnen geven op wat serieuzere vragen dan iemand had zeven broers en de eerste nam, nou ja, enzovoort. Hè. Ik bedoel, wat een gedoe allemaal. Hoe dan ook, er komt een eind, er zal een einde komen aan dat hele systeem. En dat wordt dan hier om voor de hand liggende redenen beperkt tot het Jodendom. Maar het is misschien toch nuttig om eens een keer te zeggen dat oordeel dat hier over het Jodendom wordt aangekondigd, een oordeel is wat over de gehele wereld en elke vorm van religie zou komen uiteraard, hè. Ik blijf volhouden dat het judaïsme dient tot voorbeeld, ik zal de adjectieven weglaten, maar dient tot voorbeeld van wat religie is en waar het toe leidt. Het is volstrekt onzinnig en het leidt tot niks. Het houdt de mensen bezig, dat wil zeggen het houdt ze actief, het houdt ze ook van de straat soms enzovoort. Het houdt ze bezig met allerlei problemen die eruit ontstaan. Brengt ze tot filosofie wellicht ook nog op enige wijze, maar het dient allemaal tot niks. Van Gods wegen zal er een oordeel komen en dat is de aanleiding tot, of de inleiding tot het volgende hoofdstuk. Want vervolgens staat er, en als hij uit de tempel ging, zeide een van zijn discipelen tot hem, meester, zie hoedanige stenen en hoedanige gebouwen. Kijk eens wat een mooie gebouwen en wat een mooie stenen. Want u weet hoe dat was met die tempel, hè? Die was toen pas voltooid, kort daarvoor. De zogenaamde tempel van Herodes, die ontstaan is door de tempel van Ezra, om zo te zeggen. Nou ja, eigenlijk compleet herbouwd is geworden. Dat wil zeggen, steen voor steen is vervangen geworden. En uiteindelijk stond er een hele nieuwe tempel. In die dagen. Zodat de opschudding ontstond toen de heer zei, breek deze tempel af. Dat was net nieuw, toch? Maar hier zeggen ze, kijk eens wat een geweldige gebouwen. En Jezus antwoordende zeiden tot hem, ziet gij deze grote gebouwen? Hij zegt, kijk er nog maar eens goed naar dan. Als ze dan zo mooi zijn, kijk er nog maar eens goed naar. Ziet gij deze grote gebouwen? Er zal niet steen op steen gelaten worden. U weet, ook die stenen speelden een belangrijke rol. Er waren stenen van een bepaalde soort en bepaalde afmetingen. Dat is nu nog beroemd, want men spreekt nu nog zelfs over de Jerusalem Stone. En in bepaalde wijken van Jeruzalem mag alleen gebouwd worden met dat soort stenen. Maar dat is ontleend aan deze dagen en aan deze stenen die hier genoemd worden. Maar er wordt gezegd, mooie stenen, er zal geen steen op steen gelaten worden. Mooie gebouwen, ze zullen verwoest worden. Er zal niet steen op steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden. En als zij gezeten was op de Olijfberg, dat is uitdrukkelijk buiten Jeruzalem aan de andere kant van het dal van de Kedron, maar met Jeruzalem in zicht, waarschijnlijk zo letterlijk mogelijk, maar vanaf Jeruzalem heb je altijd geweldig uitzicht. Of vanuit de Olijfberg heb je natuurlijk het uitzicht op Jeruzalem, zoals elke toerist weet. Uit ervaring, er staat ook uitdrukkelijk tegen de tempel over, want tegen en over werden nog niet aan elkaar geschreven in de dagen van de Statenvertaling. Als hij gezeten was op de Olijfberg tegenover de tempel, vraagden hem Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas alleen, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk is het teken wanneer deze dingen alle voleindigd zullen worden? Hier vinden we een kortere versie van dezelfde toespraak die we vinden in Matthäus 24 en 25. En het is niet dezelfde als die van Lucas 21. Niet dat ik daar nou op in kan gaan, kan ik nou sowieso nog niet doen. Maar men zou zich dat toch wel realiseren. Hè? Nee, die kun je laten staan, want het is waarschijnlijk gewoon dat er staat dat ze zitten op de Olijfberg en dat aan de Heer gevraagd wordt wanneer zullen deze dingen zijn. En dat staat er ook inderdaad in Lucas 21. Maar in Lucas wordt, laat ik het anders zeggen dan, in Marcus en Matthäus wordt een bepaalde sprong gemaakt. En in Lucas ook, maar die sprong is niet dezelfde. Is verschillend. En ik kan het ook wel in één keer concreet zeggen, maar ik heb geen tijd om dat met u te lezen vanavond. Er komt erop neer dat als in Lucas gesproken wordt in de uiteenzetting, niet bij de inleiding, maar in de uiteenzetting die nu volgt, als in Lucas gesproken wordt over de verwoesting van Jeruzalem, is het klaarblijkelijk de verwoesting van Jeruzalem onder de Romeinen, die dus toen in die dagen redelijk aanstaande was, jaren 35 nog. Terwijl als in Marcus en in Matthäus gesproken wordt in de uiteenzetting over de verwoesting van Jeruzalem, dan is het de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. Er zouden er twee volgen voordat de Zoon des Mensen zou zitten op de troon zijner heerlijkheid. En de eerste wordt inderdaad genoemd in Lucas 21, maar hier wordt het overgeslagen. Want hier wordt vermeld de verwoesting van Jeruzalem aan het eind van de 70ste week van Daniël. Net als in Matthäus 24. Het is daarom niet geheel gelijk. De inleidende vragen zijn in principe gelijk, maar ze zijn verschillend geformuleerd. Dat is ook wel aardig, want in Matthäus staat dat ze vragen, wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal het teken zijn van uw toekomst en de voleinding der eeuw? Wanneer zullen deze dingen zijn, staat hier ook. En wat zal het teken zijn van uw toekomst? Dat staat in Matthäus, hier niet. En van de voleinding der eeuw. En hier heet het de voleindiging van deze dingen. Maar als u mij vraagt, is dat dus hetzelfde? De voleindiging van deze dingen is namelijk de voleinding der eeuw. Dat is trouwens een conclusie die je gewoon kunt trekken dan, hè? Bovendien, met de woorden van Matthäus erbij, betekent het gewoon dat de voleinding van de tegenwoordige eeuw en dus de voleinding van deze dingen, hier in Markus 13, vers 4, dat dat rechtstreeks samenhangt met de toekomst, dat wil zeggen de wederkomst van Christus. Gewoon even naast elkaar leggen. Dan zul je ook zien dat ze niet helemaal synchroon lopen. Maar goed, dat zei ik net al. Het antwoord dat komt is: zie toe dat u niemand verleiden. En wat er nu volgt, tot en met vers 13, is even goed te volgen in Matthäus 24. Het is volstrekt hetzelfde. Wat Lucas 21 betreft, weet ik het niet uit mijn hoofd. Maar dat doet ook weinig te zaken. We vinden algemene uitspraken over de gang van zaken in de periode vanaf dat moment, om zo te zeggen, of zullen we zeggen vanaf de eerste komst van Christus, die op een paar dagen na voltooid was hier, dat weet u toch nog, hè? Vanaf de eerste komst van Christus tot aan zijn wederkomst. En daarvan staat dan: zie toe dat u niemand verleiden, want velen zullen komen om u te verleiden. Zij zullen namelijk komen onder de naam des Heren. Velen zullen komen onder mijn naam. Als je mij vraagt, kan je net zo goed zeggen in mijn naam. Misschien staat dat er ook wel, dat weet ik niet zeker. Ze zullen komen onder mijn naam. Dat wil zeggen, ze dragen mijn naam, zeggende: ik ben. In de zin van: ik ben de Christus. Maar zo staat het dan in Matthäus 24 natuurlijk. En zullen velen verleiden. Velen die zich voor de Christus uitgeven, zullen ook als de Christus worden geaccepteerd. Hieraan ontleent Johannes blijkbaar de uitdrukking antichrist. Die Johannes gebruikt exclusief in zijn brieven, nog nauwkeuriger in zijn eerste twee brieven, want in de derde komt dat überhaupt niet voor. En de hele term antichrist komt verder nergens voor. U weet, antichrist betekent niet tegen Christus, hoewel het zou kunnen, maar dan altijd nog in de betekenis van Christus in plaats van. En in plaats van, dat zou tegen kunnen zijn. Maar niet in de zin van een tegenstander, maar in de zin van alternatief, wel degelijk. Anti. Het echte woord tegen is niet anti, maar contra. Anti betekent in plaats van, ter verwisseling van. En met een beetje goede wil kun je in Nederland ook zeggen tegen. Maar goed. Maar het is iemand niet maar een tegenstander van Christus, hoewel hij dat is. Hij geeft zich uit voor de Christus, stelt zich in de plaats van hem. In de praktijk is dat uiteindelijk, als het de antichrist betreft, gewoon de duivel zelf. Dat laat zich raden, dat is namelijk degene die zich stelt in de plaats van God. En dus ook in de plaats van zijn Christus, zijn gezalfde. Maar in de loop der tijd zal er velen komen, staat hier ook, zich uitgevend voor de Christus en met de woorden van 1 Johannes dan: dit is van de antichrist. Dat is net zo goed het werk van de duivel, maar dan, hoe heet dat? Zijn werk wordt al in, hij werkt al in het verborgene, 2 Thessalonicenzen 2. De verborgenheid der ongerechtigen wordt reeds gebracht. Er zijn er vele verschenen. Sommige noemen zich ook daadwerkelijk zo. Anderen noemen zich niet zo, maar stellen zich wel degelijk in de plaats van de Christus. En dat maakt ze ook tot antichrist. Ik bedoel, als iemand zich de titel laat aanleunen van plaatsvervanger van Christus, dan is zij dus een antichrist. Ik zei een antichrist. En in de loop van de tijd zijn er velen zo geweest. En sommigen noemen zich niet zo, maar sommigen gedragen zich wel zo. En dan kom ik wat dichter bij huis dus. Sommigen gedragen zich wel zo, alsof ze de Heer zelf zijn en alsof ze hoofd van de gemeente zijn enzovoorts. En dat is net zo goed antichristelijk en het werk van de antichrist. Ja, satanisch is dat, zei ik dus, hè. Ja. En zij zullen velen verleiden. Sommigen zeggen dat is typisch iets voor die secten, waarbij een hele groep mensen één persoon volgt, enzovoort. Dan zeg ik, ja, dat is zo, noem eens de grootste secte die er is. De Rooms-Katholieke Kerk. En daar, toch of niet? En daarna komen er nog een paar anderen. Zo werkt dat, ja. Maar goed, daar zou onze tijd door gekenmerkt worden. Sommigen weten dat en maken dus niet meer gebruik van het idee dat ze de Christus zijn, maar geven zich uit voor Elia die komen zou. Daar ken ik ook een hele rij van, hoor. Van mensen, namen van lui die claimden dat ze Elia waren, of dat ze kwamen in de geest een kracht van Elia, of die zich voor Elia lieten uitmaken, zonder dat ze daartegen protesteerden. Ook in Nederland trouwens, ja. Maar goed, ik zal geen namen noemen, dat heeft niet zoveel zin. Maar het is een handig gevonden alternatief, denk ik wel eens, hè. Ze kunnen niet voor antichrist worden uitgemaakt, maar niettemin. Vervolgens, en wanneer gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen, zo wordt niet verschrikt. Ik verbaast mij altijd bij het lezen, en ik steek het ook niet onder stoelen of banken, dat de Heer zelf, die deze woorden gebruikt, er andere conclusies aan verbindt dan die wij gewoonlijk horen. Namelijk, er staat, gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En dan zegt men, zie je wel, de Heer komt spoedig. En je kan wel zien dat we in de eindtijd leven. Ik moet u zeggen, dat we in de eindtijd leven, dat klopt. Maar dan toch in een veel bredere betekenis dan men er gewoonlijk aan geeft. En wat de Heer zegt bij die oorlogen en geruchten van oorlogen is, word niet verschrikt, want dit moet geschieden, maar nog is het einde niet. Die zegt dus precies het tegenovergestelde van wat je leest in het... Oh nee, dat zal ik niet zo. Maar u begrijpt hopelijk toch wat ik bedoel, hè? Want het ene volk, het volk zal tegen het andere opstaan. Volk zal tegen volk opstaan, staat er. En koninkrijk tegen koninkrijk. Dat is niet maar een zaak van, dat is vlak voor de wederkomst van Christus. Ik weet niet beter dan dat de geschiedenis, zeker van de laatste 2000 jaar, een geschiedenis is van alleen maar oorlogen. Vermoedelijk daarvoor ook. Mijn jaartallentabel, zal ik maar zeggen, was er altijd een van oorlogen. Bijna uitsluitend. En andere calamiteiten die daarmee verband hielden, dat was het dan, hè? Toch of niet? Ik bedoel, 1418, 40, 45. De 30-jarige oorlog, de 80-jarige oorlog, de Zesdaagse oorlog. Weet je wat, het was allemaal oorlog. En de ene leidde tot de andere. Dat wil zeggen, de wereld heeft geen vrede meer gekend, feitelijk, sinds de eerste komst van Christus. Vrede is er alleen in Christus die onze vrede is. En wat de wereld betreft, wordt gekenmerkt door oorlog. En als afspiegeling daarvan, want dat is het, er zullen aardbevingen zijn in verscheidene plaatsen en er zullen hongersnoden wezen en beroerten. En dan staat er weer niet, en dat is een teken van de spoedige wederkomst van Christus, maar er staat, deze dingen zijn begin der smarten. Dat wil zeggen, dat is al heel lang zo inmiddels. Als u zegt, maar waarschijnlijk betekent het dat het in de loop der tijd erger wordt, dan zeg ik, ja, misschien wel, maar dat lees ik er ook niet in, hoor. Het is gewoon een algemene beschrijving van de tijd waarin wij leven. En het noemen van aardbevingen in verschillende plaatsen en hongersnoden, pestilentie wordt hier er niet bij vermeld, in Matthäus wel. Kennelijk zijn die dingen het gevolg van het verschijnsel dat God zich zijn handen, om zo te zeggen, van de wereld heeft afgetrokken, als u begrijpt wat ik bedoel. Het is geen populaire en daarmee ook geen bekende Bijbelse waarheid, maar het is nou eenmaal zo, de Bijbel beschrijft dat ook, dat God in ieder geval de mensheid heeft losgelaten, aan zichzelf heeft overgelaten. Willen jullie mij niet? Oké, dan vertrek ik mij terug. In een gesloten hemel, vandaar dat de profeten bidden. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Maar de Heer is weggegaan, heeft de deur achter zich dichtgetrokken, is het idee. Algemene waarheid is dat God zich niet bemoeit met de wereld. Daarna zegt u, zijn er geen uitzonderingen? Dan zeg ik, ja, maar die kan je niet bewijzen. En dat is er ook niet de bedoeling van. Dat God de wereld in stand houdt en bepaalde beloften heeft lopende, bijvoorbeeld aangaande Israël altijd Gods volk en aangaande een onwankelbare dynastie van David, dat is inderdaad zo, ja. Maar het is daarom zo onbekend, omdat het inderdaad niet geadverteerd wordt. En zeker van Gods wegen niet. God doet er het zwijgen toe. En ik heb persoonlijk de indruk, die zeg ik dus met een slag om de arm, omdat ik zou niet weten waar je dat dan zwart op wit expliciet in de Bijbel zou lezen, maar ik persoonlijk heb de indruk dat het niet alleen geldt voor de mensheid die door God is losgelaten, maar God heeft van de wereld losgelaten. En dat dat leidt tot een instabiliteit van de wereld, de schepping als zodanig, dat lijkt mij voor de hand te liggen. Niettemin heeft de Heer beloofd dat de opeenvolging van dag en nacht en de banen van zon en maan en de opeenvolging van de seizoenen, dat gecontinueerd zal worden. Dat zijn toch wat vreemde uitspraken zijn, omdat het suggereert dat het misschien toch niet gecontinueerd zal worden. Maar de Heer zegt, nee, dat gaat gewoon door. En ze zijn een bewijs van dat ik trouw ben aan mijn woorden en aan mijn beloften. Daarom, maar misschien interesseert u dat niet, maar kijk, de grote voortgang, de ontwikkeling van de natuurwetenschappen heeft geleid tot de theorie die inmiddels grotendeels achterhaald is, officieel achterhaald is in elk geval, heeft geleid tot de theorie dat de wereld als zodanig, de schepping, want het waren nog gelovigen ook, dat de schepping in zichzelf stabiel was. En dat er bovendien een eenheid, een harmonie is in de wereld. Met name vertelt men dat dan over in verband met de astronomie, de sterrenkunde, weet u wel, met de volkomen stabiele banen van de zon en de maan en de planeten en de sterren. En dat er zelfs een harmonie is der sferen. Is die van Newton, die term? Of was die van Kepler? Weet ik niet meer. De harmonie der sferen, zo van de afstanden van de banen van de planeten tot elkaar, is een regelmatige reeks. En is stabiel, enzovoort. Kortom, het was een redenering die suggereerde dat de schepping in zichzelf blijft bestaan. Hetgeen tamelijk naïef is, en achteraf ook bewezen is niet te kloppen, want zo stabiel is het helemaal niet. Bovendien, het idee van een in zichzelf stabiele en georganiseerde wereld maakt het mogelijk om God daaruit te verwijderen. Want als de wereld op zichzelf bestaat en in zichzelf bestaat, heb je geen God meer nodig. Dat werd dus de volgende fase, want de natuurstudie heeft daarna geleid tot atheïsme. Dat wil zeggen, men heeft God weggeredeneerd, die was nergens meer voor nodig. De verdere ontwikkeling van de natuurstudie heeft er natuurlijk toe geleid dat men tot de conclusie kwam dat het zo stabiel allemaal niet was. Bovendien het idee van een stabiele wereld heeft ertoe geleid dat men heel, maar dan ook heel lang heeft moeten zoeken naar hoe dat nou zit met de baan van Mars. Dat zal u geen klap interesseren, neem ik aan, maar ik vertel het toch, hè. Ze konden maar niet uitvinden hoe die baan van Mars nou eigenlijk was. En dat komt omdat ze uitgingen van, we kennen die andere banen, logischerwijs, en volgens de wiskundige reeks enzovoort, zou die baan van Mars zo moeten zijn. Maar zo was die niet, dus toen zaten ze met een probleem. Toen was het uiteindelijk Tycho Brahe, die de baan van Mars wist te berekenen. En ik vind het leuk om die naam te noemen, want het is een legendarische, een van de grote sterrenkundigen. Maar Tycho Brahe is een van die sterrenkundigen die zijn leven lang heeft volgehouden. Heeft vastgehouden aan het stelsel van Ptolemeus. Dat wil zeggen dat niet de aarde om de zon draait, maar de zon om de aarde. Met een geocentrisch wereldbeeld enzovoorts. Ja, dat verzwijgt men, want men heeft groot respect voor de man, omdat hij uiteindelijk de baan van Mars heeft weten te berekenen. Maar hij hield er een opvatting op na die toch wel erg dicht komt bij de Bijbels, zal ik maar zeggen dan, hè. Ja, maar goed. Maar het is interessant, dat soort dingen. Men heeft er God uit weggeredeneerd en men heeft de schepping onafhankelijk gemaakt van God. In werkelijkheid, de aarde, de hele schepping is volslagen onstabiel. Dat weet langzamerhand iedereen wel. Wij maken ons zorgen zelfs over de veranderlijkheid van het weer, van het klimaat. Daarna komt iemand uit het beeld uitleggen dat dat weer wat anders is. Doe maar weer. Maar ik ben maar een simpele ziel, dus ik denk dat is precies hetzelfde. Ze maken er zich zorgen over en daarna hebben ze uitgevonden dat wij mensen de onstabiliteit van dat klimaat veroorzaakt hebben. Dan moet ik u zeggen vanavond, dat als je nou maar ver genoeg terugrekent, zal dat waarschijnlijk zo zijn. Ik denk dat de onstabiliteit voor zover die, want de wereld is redelijk stabiel hoor, heus. Maar dat de onstabiliteit waarover hier gesproken wordt, want aardbevingen enzovoort, ja, dat is toch onstabiliteit, nietwaar? Ik denk dat die mede veroorzaakt wordt, minstens mede veroorzaakt wordt, door dit feit dat God inderdaad de wereld heeft losgelaten en niet naar omkijkt. Hij moet bepaalde dingen in stand houden, dat doet hij ook, daar heb ik dan alle vertrouwen in. En wat die onstabiliteit betreft, nou ja, als je het zo moet noemen, het zal inderdaad in alle hevigheid zich demonstreren in de dagen van de wederkomst van Christus. Nou ja, in de dagen van de antichrist dan, dat is waarschijnlijk duidelijker. Hè? In de dagen van de grote verdrukking, want al die ellende die met name in het Bijbelboek Openbaring ons voorgehouden wordt, heeft natuurlijk toch heus van doen met, laten we zeggen, natuurkundige omstandigheden of zo. Hè? Want er wordt wel degelijk gesproken over aardbevingen en allerlei ellende vanwege de zon en de verduistering van de zon en de oplopen van de temperatuur op aarde enzovoorts. Niet dat we daar nu al in zitten, maar dan is het wel degelijk uitwerking van een oordeel Gods. Maar waar de wereld nu al is in het oordeel, zou je er rekening mee moeten houden dat sommige van die verschijnselen tot op zekere hoogte vandaag ook inderdaad aan de orde zijn. En ik denk dat het hier beschreven wordt. Hè? En mede als gevolg daarvan hongersnoden, die trouwens ook in de eerste plaats voortkomen uit oorlogen. En ook uit aardbevingen trouwens. En hetzelfde geldt voor wat hier niet genoemd wordt, de pestilentiën. Het uitbreken van allerlei besmettelijke ziekten. Die dingen gaan allemaal met elkaar gepaard. En beroerten. Pestilentie staat in Matteüs 24. Hier staat beroerten. En beroerten is een wat breder begrip. Hè? Maar beroerten duidt op onstabiliteit. Beweging. De dingen zijn niet stabiel. En dat is kenmerkend voor onze tegenwoordige tijd. Waar staat er dan vers 9... Maar ziet gij voor uzelf toe, want zij zullen u overleveren enzovoort. Dat wil zeggen, de blik wordt hier weer afgekeerd van de situatie in de wereld. En er wordt gezegd, maar let maar op jezelf. Daar heb je problemen genoeg mee. Ziet gij voor uzelf toe, want zij zullen u overleveren in de raadsvergadering, in de synagoge. Gij zult geslagen worden voor stadhouders en koningen, zult gij gesteld worden om mijnentwil hun tot een getuigenis, enzovoort. Dat is niet alleen wereldgeschiedenis, maar dat is zelfs kerkgeschiedenis. Met de vervolging vers 12. De broeder, de ene broeder zal de andere broeder overleveren tot de dood. En de vader het kind en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden enzovoorts. Dat zijn vreselijke dingen. Maar ja, ik heb ze allemaal moeten leren op school met de geschiedenislessen. Hè? En het was ook niet alleen maar in de middeleeuwen, hoor. Zo is dat gegaan, hè. Grote vijandigheid, grote verwarring. Uiteindelijk alleen maar omdat men het woord van God heeft losgelaten. Omdat men geen normbesef meer heeft, want laat ik de avond besluiten met te zeggen, er bestaan geen normen. Er is niks vast. Er bestaan geen normen, behalve dan, er is één norm. Het is God zelf. Ik vind het een mooie woordkeus. Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. Een duim is een afmeting. Dat is een norm, letterlijk. En daarmee zegt de man ook, het is naar aanleiding van een psalm, maar het is natuurlijk het lied van Luther, het beroemde lied van Luther, maar de man zegt daarmee dus ook dat de Bijbel normerend is. En van alle bekende reformatoren, om zo te zeggen, heb ik de indruk dat Luther nog het dichtst gebleven is bij de Bijbel, in ieder geval het meeste Bijbel als norm gehanteerd heeft. Dat erop af te dingen is, dat weet ik, dat is altijd zo. Maar ik zei vergelijkenderwijs, met alleen de Bijbel als norm. En dat is wat het is. Als men die kwijt is, bestaan er geen normen en staat alles ter discussie. En helaas, in onze dagen, in onze cultuur, wordt inderdaad de Bijbel, of is inderdaad de Bijbel allang losgelaten. En leven wij dus in een normloze samenleving. En als er geen normen zijn, dan is er ook geen verband. Als je geen norm hebt, kun je namelijk niet bouwen. Kun je niet tot eenheid komen. En als je dus niet, men zegt, als je geen norm hebt, dan zijn we allemaal gelijk. Zeggen ja, maar allemaal losse stukjes, hè. Dat vormt nooit een eenheid of een samenleving of een cultuur of hoe je dat maar moet noemen. Dat kan alleen als er werkelijk normen zijn, maar ja, die hebben we afgeschaft. Met de Bijbel, want het is de enige norm die er bestaat. We moeten het daarvoor vanavond bij laten, want we zijn weer, zoals gebruikelijk, ver over tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij u mogen kennen en dat wij uw woord hebben dat stand houdt tot in eeuwigheid. We danken u dat wij hebben dat woord met daarin uw beloften. Beloften aangaande hetgeen u zou gaan doen. En dus aangaande dingen die u al lang gedaan hebt inmiddels en ook zaken die in de toekomst alsnog gestalte zullen krijgen. We danken u daarom dat we mogen vertrouwen op hetgeen in het verleden tot stand gebracht is. De reinigmaking onze zonde en daarmee ook een nieuwe schepping en een nieuw verband. Maar ook mogen vertrouwen op hetgeen haast geschieden moet, namelijk de voleinding van de tegenwoordige boze eeuw en de openbaring van uw Zoon in heerlijkheid, zodanig dat u ook zal zitten op de troon zijner heerlijkheid hier op aarde. Wij danken u dat wij deze zekerheden hebben en daaruit mogen leven, mogen wandelen in dit licht, in gemeenschap met elkander en in gemeenschap met uzelf, zoals uw woord het zegt. Wij vragen u daarom, Vader, wees u ons nabij, opdat wij, weliswaar levend in een duistere wereld, niettemin ons zouden richten op u en ons zouden oriënteren op u die ons bent voorgegaan en die ons een levende weg heeft ingewijd tot in de hemel zelf. Wij dragen ons aan u op, opdat wij mogen opgebouwd worden in het geloof, mogen komen tot kennis van u, tot kennis van uw woord en daarmee tot gemeenschap met uzelf. Wees u dan ons nabij op grond van die beloften en om Christus wil. Amen.